Ja, jongens, het is weer zover. Het is weer zover. Het is 10 uur. Stipt, volgens mij. Ik ben precies op tijd. Dat ben ik de laatste tijd eigenlijk altijd, toch? En het belooft weer een mooie dag te worden. Als ik er buiten kijk, in ieder geval, ziet het er mooi uit. Dus we gaan eerst eventjes natuurlijk die waanzin even uit de weg ruimen. Dan kunnen we gewoon weer tot de orde van de dag. Hè? Want er komt een hoop over ons heen de laatste tijd, vind ik, in het nieuws. Een hoop ophef over een hoop dingen. Soms terecht, soms onterecht. Ik ga het eventjes voor jullie filteren, zoals dat dan heet. Dus welkom jongens in de chat. Het is lekker druk, zie ik. Pak gezellig een kop koffie of thee of een glaasje water of wat je dan ook graag drinkt. Ik heb koffie, in ieder geval. Ja, jongens, ik heb een hele hoop aantekeningen waar ik allemaal helemaal niet aan toe ga komen. Maar we gaan er gewoon een beetje doorheen grinden. Voordat we gaan beginnen, abonneer je op het kanaal als je dat nog niet had gedaan. Foei, doe dat nu meteen. Like en deel de uitzending ook met mensen waarvan je denkt, nou, die moeten dit even horen of die kennen mij nog niet of zoiets. Het wordt erg gewaardeerd als je dat doet. Dan kan mijn kanaal verder groeien. Daar kun je ook aan meehelpen door een donatie te doen via de linkjes hieronder. En zoals jullie misschien hebben gezien, heb ik mijn eerste gesprek met een tafelgast gepubliceerd op, wanneer was het, dinsdag, met Elze van Hamelen. Daar heb ik assistentie bij, technische assistentie onder andere. Dus ik kan financiële middelen goed gebruiken op het moment om die uitzendingen dus ook mogelijk te maken naast de reguliere live uitzendingen. En de frequentie gaat dus ook omhoog. Dus de combinatie, dat is eigenlijk het doel. Dus de combinatie van het gesprek met een gast en gewoon de live pakkies 1 à 2 keer per week. Ook vaker dus. Maar ik moest eventjes achter de schermen dus werken aan hoe zeg maar die gesprekken vorm te geven, welke gasten enzovoort. Dus dat is ontzettend leuk. Maar ik las ook in de comments we vinden jouw solo ook gewoon nog hartstikke leuk. Dus dat hoor ik graag natuurlijk. En ik vind dat ook gewoon nog steeds heel erg leuk. Dus het heeft nog steeds iets van een... Het heeft nog steeds een bepaalde magie, zeg maar, om gewoon hem aan te zetten en gewoon te gaan. En niet al te veel van tevoren samen met een ander voor te bereiden. Wat gaan we zeggen enzovoort. Dan krijg je toch een beetje een andere dynamiek. Het is gewoon een andere dynamiek. Dus we houden deze er gewoon in, uiteraard. Wat gaan we allemaal doen? We gaan het hebben over, want dat was natuurlijk, we gaan het niet hebben over die huipmodderkolk die jullie in de thumbnail zagen staan, maar wel een beetje. Hij is weer dat kapstokje, net als vorige week. Toen had ik het over Rutger Bregman. En huipmodderkolk zit wat mij betreft in hetzelfde genre van de kleine man. De kleine man die een hoop schade aanricht in de maatschappij. Hij is alleen maar een voorbeeld van wat we heel veel om ons heen zien. En daar wil ik toch nog even op doorgaan. Dus vorige week hadden we het erover. Ik heb er daarna nog veel over nagedacht. Ook in het kader van de lentekriebels. En andere onderwerpen die voorbij komen. De oorlog natuurlijk in Oekraïne enzovoort. Dus het gebrek eigenlijk aan... Verstand is niet eens het woord. Maar goed, we gaan de juiste, hopelijk, definities daarvan vinden. Dus als jullie er klaar voor zijn, dan ben ik er ook klaar voor. Even kijken. Waar het dus nu de hele tijd over gaat, hè, laten we daar dan maar eventjes mee beginnen, dat is die lentekriebels. En je ziet dat dus weer helemaal ontsporen, erger dan vorig jaar. Het is een beetje zoals de Zwarte Piet discussie, hè? Dat gevoel krijg ik erbij. Dat elk jaar werd er dus, vanaf 2011, toen begon dat ongeveer, elk jaar werd het vreemder en gekker en radicaler. En werd er een soort meta-strijd eigenlijk gevoerd over wie in welk kamp zat voor en tegen Zwarte Piet. Er werden allerlei... Zogenaamde activisten bijgehaald. En wij werden dan ook ineens activist, terwijl wij alleen maar zeiden, laat dat kinderfeest met rust. Wij zijn helemaal niet radicaal, maar we willen gewoon niet dat wij door een activistische club als Kick-Out Zwarte Piet voor een voldongen feit worden gesteld. Dat was eigenlijk toen de teneur. En dat zie je dus nu ook met die lentekriebels. En er zijn veel vaker dit soort dingen geweest. Maar ik vind dat... Op dit moment in de fase waar we nu zitten, daarom noemde ik de stream ook zo, dat de moderne mens of de moderne wereld nergens meer op slaat. En dat is een beetje een vaag gesteld misschien. Waar bedoel je nergens op slaat? Er gebeuren toch dingen, daar hebben we het toch over. Maar je ziet hoe moeilijk het is geworden, of eigenlijk onmogelijk het is geworden, om dus een werkelijke strijd te voeren tegen de waanzin op het taalniveau. Sowieso, maar sowieso op het niveau van logica, op het niveau van het luisteren, op het niveau van gedeelde belangen, gedeelde interesses, gedeelde motieven zelfs. Hè? Dus het motief van de mensen die overal, waar kritiek op is, hè, wat vanuit de overheid komt, dus overheidskritiek, daar wordt dus op geschoten op een manier, dus op ons, maar dus op, en ons is natuurlijk steeds vager, want de mensen die kritiek hebben, die groep die groeit natuurlijk enorm. Dat zijn allerlei soorten mensen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar daar wordt zo hard op geschoten als een soort, wat ik al zei, je kunt het geen propaganda meer noemen. Ik schreef net op vanochtend, we zitten eigenlijk aan het einde van de propaganda. Er zijn alleen nog maar debiliserende waanvoorstellingen die ons worden gepresenteerd. En voorbeeld daarvan, de lentekriebels die dan eerder wordt... De lentekriebels kwam dit jaar eerder op de scholen. Ik ga zo er even uitleggen wat het inhoudt. Vanwege de Ramadan. Okay, dus dat was al een onderdeel eigenlijk van die gekte. Dus Lentekriebels is het programma van de Rutgers Stichting op scholen vanaf een jaar of 4. Wordt er dus gepraat over seks, over alles wat er omheen zit, over relaties, over jezelf zijn, bla bla bla. Dat programma bestaat inderdaad al langer, maar je ziet dat het steeds verder gaat naar de seksuele vorming in plaats van de voorlichting, de bloemetjes en de bijtjes. Okay, dus het is even in het kort. Dat is dus nu eerder op scholen dit jaar vanwege de Ramadan. En dacht ik, oké. Dit is dus precies wat de deugdmens, want de deugdmens komt dus onder van allerlei stenen vandaan, nu stoeptegels vandaan, nu om zich hard te maken voor de lentekriebels. Het stelt zo weinig voor dat ze er soort van voor gaan vechten. Voor het recht van die kinderen om te praten over seks op school. Want die deugdmens die nu overal tevoorschijn komt, die schept niet meer genoegen. In iets dan twee tegenstrijdige omstandigheden in leven houden. Deugen in de Gordiaanse knoop van inconsistentie, grenzeloosheid en zelffelicitaties. Wat de lentekriebels voor de Ramadan doen, dat is een soort van, kijk eens, wij kunnen alles gewoon omarmen. Wij hoeven helemaal niet na te denken dat misschien de islamitische gemeenschap sowieso niets heeft met lentekriebels. Maar we houden daar gewoon rekening mee. Maar we houden geen rekening met ouders die daar vragen bij hebben. We houden geen rekening ermee. We sluiten dat gesprek gewoon. We kappen dat gewoon af. En ik heb daar zelf dus mee te maken gehad. Ik ga hier niet trouwens in de uitzending mijn relatie met de school van mijn kinderen bespreken. Want dat vind ik niet opportun. Daar maak ik het niet makkelijker. Maak ik het mezelf niet makkelijker. Maak ik het met kind niet makkelijker. Ik wil dat graag buiten zeg maar, het gesprek houden hier. Maar ik heb dus het huiswerk gezien van de lentekriebels. En ik heb dat huiswerk even gemaakt voor mijn zoontje van 10. En dat huiswerk, dat ging erom. Dus de hele week hebben ze het erover. Hè? Maar dus, ze kregen maandag huiswerk en dan moesten ze opschrijven. Wat is seks? Moesten ze antwoord geven. En dan moesten ze ook antwoord gaan vullen wat een volwassene vindt dat seks is. Dus dat was gewoon open vragen. Dus wat is seks? Wat zegt de volwassene erover? Dus dan zou hij dat aan mij moeten gaan vragen of aan een leerkracht of ik weet niet wie. En dat dan op moeten gaan schrijven. Dus hij moet bedenken wat het is en hij moet een leeftijdsgenoot vragen wat het is en een volwassene. Okay. Maar dat is nog een vraag, want dat kun je nog redelijk definiëren of zo. Hè, in een soort van Jip en Janneke taal. Maar dan was de tweede vraag was, wat voor gevoelens associeer je, of dat was niet associëren, maar welke gevoelens horen bij seks? En dan werden er voorbeelden gegeven. Dus knuffelen, vrijen, naakt zijn, elkaar uitkleden. Nou, heel suggestief. Dus je gaat kinderen in een belevingswereld lokken, trekken, verleiden, om na te denken over gevoelens en gedragingen bij iets wat voor hun slechts een plastisch iets is, een mechanisch iets is nog, als het goed is, toch? Je kunt niet vragen naar gevoelens over iets als je nog niet weet wat het is. Dus dit is een vorm van grooming. Ik vind dat een vorm van grooming en het gebeurt allemaal op een hele onderdachte. Het is niet bewust. Ik denk dat de meeste leerkrachten dat helemaal niet zo kunnen, pedagogisch niet echt zo kunnen zien. Of ze zijn bang voor de weerstand. Of ze zijn bang om als conservatief of preuts of ouderwets te worden gezien. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval zo dat mensen er niet meteen op aanslaan van dit gaat niet over voorlichting. Dit gaat over, goh, ga eens met volwassenen praten over gevoelens. Gevoelens. Dus het is alsof je vraagt aan mij van hoe voelt het? Hoe voelt het, Sietske, om op de maan te landen? Hè? Wat voel je daar eigenlijk allemaal bij? Hè? Hoe zou je dat vinden? Hè? En dat zou ik trouwens nog wel kunnen bedenken als volwassene. Maar het is een... Ja, nou, ik word er helemaal niet goed van. Maar goed, dit is de... Dus ik heb dat huiswerk zelf gemaakt. Ik heb eerst gezegd van, je hoeft het niet te maken. En ik heb opgeschreven van, er is niks mis met wat vertellen over de bloemetjes en de bijtjes. Maar dit gaat over iets heel anders. En dit hoort niet in een klaslokaal met 10-jarige kinderen. Die daar helemaal niet mee bezig zijn. En ook niet geholpen worden op een of andere manier met gedachtenvormen daarover. Hoe zou je daar... Dit is nou... Kijk, voor alles in het leven is een tijd. Ja, er is niets beters en mooiers voor een kind om op dingen te stuiten zodra ze er klaar voor zijn. Zoals je bepaalde dingen niet kunt begrijpen als volwassene als je er nog niet klaar voor bent. Iedereen heeft wel zoiets in zijn leven meegemaakt. Dus dat je op een gegeven moment denkt, oh, die relatie, nu zie ik pas wat voor persoon dat is. Of, oh, nu zie ik pas hoe deze baan niet bij mij past of zoiets. Maar dan gebeurt er vaak iets, dan komt er iets in je leven waardoor je een soort over een hobbel heen gaat. En achter die hobbel, daar zie je, dan zie je. Hè? En dat is met seks en relaties ook zo. Dat is een heel langzaam gaand proces vanaf je puberteit, waar hormonen bij zitten enzovoort. Maar een kind van 10 kan helemaal niet over dat richeltje kijken nog. Ik vind het echt ziekelijk gestoord om dat toch op een bepaalde manier aan te wakkeren. Wat is het? Of een soort. Nee, ik merkte ook aan dat hij er helemaal niets mee kon verder. En hij vertelt ook elke dag nu van we hebben het weer over lentekriebels gehad. En dat is dan, zijn dan video's die worden getoond. En over de puberteit, over, nou ja, ik ga hier niet heel technisch worden, maar... En het is zo moeilijk om met leerkrachten te communiceren dus daarover, omdat je ze moet duidelijk maken dat je niet tegen voorlichting bent. Een beetje bloemetjes en bijtjes, een beetje autonomie, ja, dat is niet zo erg, denk ik. Maar zij kunnen dat niet van elkaar loszien of zo. Het is, de moderne wereld slaat nergens meer op. Er is iets mis met ons oordeelsvermogen. We zijn niet meer besnaard of zo om het te zien. Omdat het, denk ik, wat ik net al zei, omdat het verweven is met die politieke positie waar je in wordt geplaatst. Hè? Je bent nou eenmaal progressief links, je bent nou eenmaal voor vrijheid en jezelf zijn en kinderen. Hè, dan wordt er altijd van die drogredenen opgevoerd van, ja, kinderen die moeten, die kijken toch ook op hun telefoontje naar, nou ja, dan, dat kreeg ik in mijn X allemaal van mensen die dat beweerden, dat een kind van 10 het allemaal heel veel ziet al op zijn telefoontje. Haha, Sietske, denk je nou echt dat jouw kind nog niks heeft gezien op zijn telefoontje? Ten eerste heeft hij helemaal geen telefoontje en dat houden wij gewoon in de gaten. Dus dat wordt helemaal niet gezien, oké? En als het wel zo is, dan is dat nog steeds geen excuus om het dan dus dan maar verder daarover te gaan hebben. Om het te normaliseren als iets, als onderdeel van hun leven, als iets waar ze over moeten nadenken. Dat is een drogreden. Dat zie ik heel veel voorbij komen. Heel veel drogredenen ook. Ook het hele, jij wilt terug naar de jaren 50. En dat zag ik voorbij komen. Maar allemaal vanuit een ongeïnformeerde houding van de meeste mensen. En aan de andere kant heb je dus de groep die keihard waarschuwt voor pedofilie. En die gaat er, doet er natuurlijk ook een schepje bovenop. Dus er ontstaat dus een enorme clash eigenlijk, waarin er niet wordt geluisterd naar elkaar. En ik kan alleen maar denken, dan blijkbaar zijn er belangen die hier spelen. Want dat is natuurlijk alleen maar mooi. Want op deze manier gaan we natuurlijk het ook niet oplossen. Dan gaan we niet als maatschappij, als samenleving, een gedeelde moraal creëren over wat we wel niet goed vinden voor kinderen. Dan blijft het dus een politieke strijd, uitgevochten op social media, met mensen die foutieve voorstellingen delen. En dat komt met name dus vanuit de mainstream media, en dat komt dus ook vanuit die huip modderkolk, die dit zei. Dus laten we toch even hem erbij halen. En er mag gelachen worden. Dat mag ook. Dat is ook helemaal niet zo slecht misschien.
De laatste jaren die week van de lente kriebel steeds meer onder druk is komen te staan. Dat er protest tegen is. Dat het wordt gezegd dat kinderen daar leren over hoe ze orale seks moeten hebben vanaf 4 jaar. Dat is niet waar. Maar dat frame wordt verspreid. Het zou pedofilie aanwakkeren. Maar als je dan gaat uitzoomen, dan zie je welke krachten daar aan het werk zijn. Wie daar nog meer achter zitten. Dat het niet een onschuldig voorbeeld is of een oprechte discussie alleen in Nederland. Maar dat er bijvoorbeeld een zeer christelijke organisatie achter zit. Civitas Christiana. Die dat aanwakkert. Dat die weer vertakkingen heeft naar Amerikaanse conservatieve bewegingen die dit op heel veel plekken doen. Maar dat niet alleen. Datzelfde netwerk, dat daar ook Russische oligarchen in zitten. En dat die dat ook aanwakkeren. Russische orthodoxen die dezelfde boodschap proberen te verspreiden, maar ook nog een andere agenda hebben. Dezelfde man die vanuit het Kremlin verantwoordelijk is voor de contacten met rechtspopulisten in Europa, zit in dat netwerk. Dat is Komov. Heeft in 2013 een afspraak gehad met onder meer Geert Wilders. Dus dan wordt zo'n voorbeeld ineens doet heel anders aan. En dan zie je dat het niet alleen een zorgen zijn vanuit Nederland, maar dat het actief wordt dat er krachten achter zitten die dat actief aanwakkeren. Het kan een doel zijn om niet alleen dus via die christelijke waarden om een samenleving te destabiliseren. De laatste jaren die weten van de lente.
Ja, destabiliseren. Dus christelijke organisaties destabiliseren de samenleving door een netwerk te vormen tegen de lentekriebels, samen met Russische oligarchen en Amerikaanse conservatieve bewegingen. En die vormen samen krachten tegen de lentekriebels. Dit is Huib Modderkolk. Modder in zijn brein, zag ik ergens staan. Maar dat dekt de lading denk ik niet. Was het maar modder. Het is een volledige projectie wat hij hier doet. Dat kennen jullie wel. Hè? De projectie, dat is eigenlijk dus vanuit jouw eigen beeld, jouw eigen wereldbeeld, dat wat jij begrijpt, dat hoe jij kijkt naar de mensen, hoe jij kijkt naar het gevaar buiten jou om, dat projecteer je dus, je angsten ook, op de ander. Dat is wat hij hier doet. Als je het hebt over krachten die zich bundelen en organisaties die destabiliserend werken, dan is dat precies wat er dus gebeurt met de VN-agenda onder andere, de WHO-agenda onder andere, waar dus deze seksuele voorlichting/vorming onderdeel van is. En die past in de transhumanistische agenda in brede zin. Daar maken de grote instanties en organisaties wereldwijd in het Westen helemaal geen geheim van. Die hebben het over het afschaffen van heteronormatief denken, over het schrappen van man en vrouw uit de wet. Die hebben het over dat kinderen moeten nadenken over of ze misschien wel een ander geslacht zijn. Daar zijn ook al die boekjes een beetje op geënt, zeg maar. Dus dat is helemaal niet een geheim. En dat zijn dus gewoon die krachten. En dat zijn dus die samenwerkingen tussen politieke partijen, D66, Renew Europe, weet je nog? D66 en VVD zijn gewoon dezelfde partij. Je ziet dat de EU-richtlijnen en wetten gewoon ook daar heel erg op aansturen. Dat er in dus nationale wetgeving anders moet worden gedacht. Of anders moet worden geformuleerd, is misschien het woord, over wat gender en zo is. Dat is die LGBTQ-dingen, zeg maar. Ja, dus die we overal nu zien. Dat is, de lentekriebels zijn daar onderdeel van. Punt. Dat is gewoon, dat zie je dat synchroon loopt, zeg maar, de boodschap, het doel wat erin wordt geformuleerd. Dus die Huib, Huib Modderkolk, die projecteert dus het feit dat er dus destabilisering plaatsvindt vanuit die agenda op de jeugd, op het gezin, op de moraal, op de maatschappij als geheel, waarin alles fluïde wordt en niks meer vaststaat. Hè, niks staat meer vast. Je kunt dat overdreven vinden, maar dat is in essentie de ideologie. Daar kunnen we het een andere keer ook nog over hebben. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Dat is in essentie de ideologie. Dat zijn krachten die daarop inspelen, op het maatschappelijk weefsel, hè, op de fabric of society. Dus door dat te projecteren op mensen als mijzelf, of inderdaad, noem dan ook maar zo'n christelijke organisatie, dat maakt me niet zoveel uit. Het komt van alle kanten natuurlijk, het is helemaal niet christelijk, hè, moslims vinden het ook niet zo leuk. Maar daarvan zeggen ze weer van, oh ja, de christenen hebben schuddende hand met de islam. Hè? Dat is dan het verhaal. Alsof we eigenlijk een andere bedoeling hebben als wij allebei toevallig niks hebben met deze overdreven aandacht voor seks, weet je wel. Maar goed, dus dan wordt dat gezien als een samengaan, een handen schudden met elkaar enzovoort. Dat is het enige wat deze mensen kunnen. Die huidmodderkolk, en je hoort het heel veel in de media. Elk artikel in de Volkskrant, NRC, je hebt die Haro Kraak, dat is ook zo'n vreselijk mannetje, doet dat ook altijd. Die heeft me ook een keer geïnterviewd over moederhart en toen werd er alles bijgehaald waar wij dan mee samenwerkten. Ze kunnen er niet bij dat misschien niet een gebundelde aanval is op hun als persoon, op hun wereldbeeld. The Little Man, we gaan het zo over hebben. Huib Modderkolk is een little man. Ik weet niet of jullie het artikel hebben gezien op mijn website van Laura Slot. Ga dat lezen, want dat is heel erg treffend. Heel mooi dat zij dat heeft gevonden ook. Die analogie eigenlijk, die in 1945 door psychoanalist Wilhelm Reich is opgeschreven in een heel intrigerend essay over de kleine man. Waarin hij eigenlijk de kleine man aanspreekt, met uitroeptekens ook op sommige plekken, en zegt, jij kleine man, jij begrijpt niet hoeveel schade jij aanricht door dus jouw kleingeestigheid als een soort wapen in te zetten eigenlijk tegen de grote man, tegen het grotere denken, tegen het werk, de mensen die geaard zijn, die zichzelf kennen en die goed willen doen en willen handelen. En die niet de wereld zien als een hele boze, enge plek waar ze voortdurend tegen in het geweer moeten komen. En dat is die Huib Modderkolk. Maar wat zegt hij nou nog meer? Moeten we daar nog over hebben? Het is gewoon lachwekkend, toch? Het frame, hij heeft het over het frame wat in die boekjes staat. Dat is niet de definitie van een frame. Hij zegt, er staat in het boekje dat vierjarigen bla 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 moeten doen. Dat is een frame. Nee, dat is waar of niet waar. Dat is niet een frame. Dus dat klopt al niet. Maar het is wat ik zei, het is debiliserend. Het hakt zo in op je geloof nog, dat er nog te praten valt, toch? Dat is wat ik dan heb. Het heeft er niet eens zin om erop te reageren. Ik wilde hem nog op X even aanspreken trouwens, die modderkolk. Maar hij heeft me geblokkeerd. Nou ja, oké. Okay. Zou ik ook doen als ik hem was. Ja, want ik ben natuurlijk onderdeel van die Russische... ik sta onder invloed van die Russische oligarchen natuurlijk. Dus ja, daar hoef je niet meer met mij te praten. Dan hoef je niet meer met. Maar dit is dus een hele, hele ernstige, bredere. Collapse. Ineenstorting. Vind ik van mensen hun geestelijke vermogens. Dit gaat echt verder dan propaganda. Want wat de mensen die naar buiten hoeven kijken, dus dat zijn dan nog die paar duizend babyboomers of zo, die denken, oh ja, die voelen ook wel aan, denk ik, dat dit gewoon heel overdreven is en gaar en raar. Maar omdat ze zo weinig houvast krijgen voor een mening, nemen ze hem toch maar over. Je moet hier dus over nadenken om eigenlijk je mening te kunnen vormen. Eerst moet je denken van, wat is er overdreven? Wat is dan een rare koppeling die hier wordt gelegd tussen Rusland en mensen die tegen iets zijn op school? Het is zo veel eigenlijk om dat eerst te debunken, dat je denkt van, nou, laat maar zitten. Maar het circuleert wel rond, het wordt wel dus... op het toneel wordt dat dus natuurlijk wel gebracht als de mainstream media, de status quo. Dus Modderkolk heeft natuurlijk ook prijzen gewonnen. Zo gaat dat natuurlijk met wc-eend mensen. Prijzen gewonnen in de journalistiek, omdat hij zo dapper is. Hij was heel dapper geweest of zo, omdat hij iets kritisch had gezegd over digitalisering. Want dat is eigenlijk zijn echte expertise, geloof ik. Dus hij is onderzoeksjournalist en hij doet onderzoek daarnaar. Ineens weten hier dus ook heel veel van, maar goed. Hè? Dus het is een typische status quo mainstream media journalist. Die dus inderdaad de useful idiot is. En dus wordt gebruikt in feite ook, hè, door de tirannen. Zoals ik vorige week ook beschreef bij Rutger Bregman. Deze mensen wordt onterecht eigenlijk een bepaalde status toegewezen als journalist. En we hebben gemerkt volgens mij de laatste jaren dat op het moment dat je dat bij mensen doet, dat ze dan ook sneller bereid zijn om gewoon onlogisch en irrationeel te worden. Ik weet niet wat dat is, maar dan verdwijnt onmiddellijk het kritisch denkvermogen. Als jij dus onderdeel wordt van die status quo, dat is Huib Modderkolk ook. Ik denk niet dat hij ook maar één moment in de wervelwind die even rondging de afgelopen dagen op X, rondom wat hij zei, zeg maar, heeft gedacht van, misschien heb ik het niet goed uitgelegd. Of misschien ben ik iets te ver gegaan. Misschien heb ik mensen te veel over één kam geschoren. Misschien doe ik te veel aan polarisatie nu. Geen moment. Want ik denk dat als je zo ver gaat, als je zo ver al heen bent, dat je... De Russen, Amerika, de hele riedel. De hele, zoals het in de DDR, Stasi, die zou, als zij naar Huib Modderkolk zouden kijken, zouden ze echt aantekeningen maken van hoe. Zo ver kun je ook nog misschien wel gaan. Hè? De subtiliteit is er gewoon helemaal uit. En hij kan dus ook niet meer, als je zo ver heen bent, kun je dus ook absoluut niet meer. De spiegel, of zeg je dat, kun je niet meer naar jezelf kijken, denk ik. Het is heel ernstig, hoor. Heel ernstig. Maar het is ook ernstig, omdat het dus omdat het schadelijk is voor de mensen om mensen als Huib Modderkolk heen. En Rutger Bregman en het hele riedeltje, eigenlijk. Alle mensen en journalisten die hier niet op aanslaan. Want ik vind ook dat meedoen en niet kritiek hebben op Huib Modderkolk betekent ook dus dat je kompas van slag is. Echt waar. Maar goed, dus even nog over waarom is niks meer nog normaal? Wat is normaal? Ik bedoel, alles zit binnen, hoe noem je het ook weer, een spectrum. Hè? Dus normaliteit bestaat niet, dat is mijn punt. Maar dat het voelt als normaal. Dat je nog denkt, er is nog een soort... Er zijn nog randen, zeg maar, aan de waanzin. Er is nog een grens aan de waanzin. Aan wat mensen kunnen zeggen met droge ogen. Nou, we hebben nu gezien dat dat dus niet zo is. Dus het is werkelijk verbijsterend. Dus nogmaals, dat stuk van Laura Slot heeft zij vertaald in het Nederlands voor The Fire Online. Ga daarheen, naar mijn website. Kijk er sowieso wat vaker ook. Daar kun je ook trouwens een donatie doen op de website voor artikelen die daar verschijnen. Even kijken. Ik heb even toch het Engelse stukje gezocht. Maar misschien kunnen we wel even het Nederlandse deel. Eerst even. Even kijken. De kleine man haalt anderen onderuit, projecteert zijn angsten en ziet niet hoe beperkt zijn leven blijft. Met zijn mentale duimstok meet hij alles wat hij tegenkomt. Als het buiten zijn grenzen van normaal valt, zijn normaal, dan vervalt hij in simplificaties, grappen en aanvallen. Zodra hij dit doet, begeven de grote mannen en vrouwen zich naar de nooduitgang. Volgens Reich is de schade aan de maatschappij groot. En dit is echt een aanvulling ook op mijn eigen denken over de kleine man. Dat is dan even een eufemisme, maar dus wat het doet eigenlijk met ons. Want wij zijn voortdurend bezig met de inhoud, hè? Dus de reageren op toch de inhoud. Want dat is hoe wij gewoon evolutionair zijn gewired. Dat we toch op de woorden reageren, dat zie je heel veel. En dat we proberen om een soort van ergens elkaar te ontmoeten. Al is het mag ook in een ruzie zijn, maar ergens elkaar te ontmoeten. Maar we zijn eigenlijk op weg naar de nooduitgang aan het rennen. Want dit is niet meer te doen. En dan schrijft Laura, jij bent het kleine man die een paria maakt van de grote man als zijn denken op de lange termijn juist is en jouw denken oppervlakkig en kortzichtig. Door van hem een paria te maken, plant je het vreselijke zaadje van eenzaamheid in hem. Niet het zaadje van eenzaamheid dat grote daden voortbrengt, maar het zaadje van angst om door jou verkeerd begrepen te worden, om door jou verkeerd behandeld te worden. Want jij bent het volk, de publieke opinie en het collectieve bewustzijn. Dit is zo waar. Dus dit is in 1945 geschreven door deze psychoanalyticus, die dus heel veel onderzoek ook hier naar deed, maar dus ook duidelijk persoonlijk beef had, zeg maar, met deze mensen, die dus van alle tijden zijn. Maar nu zeker heel erg in het zicht opereren. Overigens is de grote man natuurlijk gewoon slechts een tegenhanger van de kleine man. Hè? Dus niet zeggen dat mensen die de kleine man zien voor wat hij is, een grote man zijn. Je bent eigenlijk al een grote man als jij de kleine man kunt herkennen. Zo zie ik het tenminste. En ik denk dat we dat ook echt allemaal moeten gaan doen. En ze moeten gaan een beetje medelijden moeten gaan hebben ook. Op een bepaalde manier met deze de denkvirus waar ze door bevangen zijn. Ik vind het een crisis van de ziel ook trouwens. Maar goed. Zij schrijft ook dat Solzhenitsyn en Nietzsche en Dostoevsky hebben ook uitvoerig geschreven over dit type denken in de moderne mens, die in de genadeloze poging tot perfectie het levende elimineert. En hij heeft ook over de emotionele pest en de pantsering van de mens tegen de alomtegenwoordige energetische stromen in de natuur. Ja, dus wat Rutger Bregman deed, ook bij Buitenhof trouwens, met het oproepen om granaten te kopen in plaats van kunst, dat was tegen de energetische stromingen in de natuur. Dat is eigenlijk dus het leven, hè, wat kunst onderdeel is van het leven, van het stromen van de energie. Net als met muziek, met relaties en al het mooie in het leven, dat is de energetische stroom. Daar keert Bregman zich tegen. Wil hij per se dat we granaten kopen? Nee, hij wil dat tegenover die energetische stromen zetten. Oorlog is beter dan dat. Alles is beter dan die stroom. Daar wil hij uit, want hij voelt dat niet meer in zichzelf. Zo zie ik het. Ik heb geen andere verklaring daarvoor. En dat doet Huib Modderkolk, doet dat dus vervolgens nu met die lentekriebels, is dat hij volledig ontkent dat daar iets speelt, dat daar dus een ideologie is waar mensen ongerust over zijn, dat een ideologie achter de seksuele vorming van kinderen vanuit de overheid. He, dus de pride-vlaggen, de drag queen story hours, de boekjes, jezelf zijn, het geld wat wordt gestopt in zogenaamde wetenschappelijk onderzoek en de medische behandelingen die kinderen vanaf 11 jaar kunnen ondergaan, die genormaliseerd moeten worden. de schade die daaruit ontstaat, die verstopt wordt, dat is ideologie. Als het allemaal hangt onder één grote lobby, dan is het ideologie. En een hele, hele zieke ideologie. Maar hij heeft dus die energetische stroom van de kinderlijke onschuld en het man-vrouw zijn, hè? De stroom tussen de vrouwelijke energie, de mannelijke energie, en dat kinderen daar dus, uitzonderingen zijn er ook, ja, maar daar gaat het niet om. Zij willen de norm veranderen. De norm moet veranderd worden. Het is niet, er zijn ook homo's, er zijn ook transgenders, en, hè, en dan is er nog een heel, maar die vallen een beetje buiten een soort van normaal. Hè? Dat is niet wat ze doen. De randverschijnselen moeten de norm worden, zodat de stromingen, het stromen zeg maar van het man-vrouw, wat in alles zit natuurlijk, in het dierenrijk, bij ons, dat zit ze dwars. Ze willen niet stromen. Ze willen vechten met God. Ze willen vechten met het leven. Dat is wat ze doen. En waarom dat zo is, ik vind dat heel interessant hoe het zover heeft kunnen komen. Dat er dus heel veel kapot moet, blijkbaar. Ik denk dat we er stapje voor stapje wel een beetje gaan achterkomen. Hoe ver dit gaat. Want er zit geen natuurlijke begrenzing op, denk ik. Maar dan even nog een puntje waarvan ik dacht. Het is eenzaammakend. Hè? Wat Laura Slot heeft dat er uitgehaald. Uit het stuk van Wilhelm Reich. Want we kunnen er boos over worden. We kunnen er van alles van vinden. Van het verlies eigenlijk van een tussenruimte, zeg maar. Dus je zal altijd tegenstanders hebben in je leven. Op de werkvloer, in je familie, whatever. In de maatschappij. Hè? Het verlies van tussenruimte, dus waar mensen zoals Modderkolk niet meer kunnen zijn met iemand anders die anders denkt. Is heel eenzaammakend, ja, denk ik. Want weet je wat het is? Ik zal even het Engelse stukje van Reich daarover lezen. After having driven the great man, nogmaals tegenhanger van de little man, into loneliness, you forgot what you did to him. Zij heeft het nu tegen de kleine man. All you did was to utter nonsense, to commit another little meanness, to administer another deep hurt. You forget, but it is the nature of the great man to not forget, but also not to take revenge, but instead to try to understand why you act so shabbily. I know that this also is alien to your thinking and feeling, but believe me, if you inflict pain 100, 1,000, 1,000,000 times, if you inflict wounds that cannot heal, even though the next moment you no longer know what you did, the great man suffers for your misdeeds in your place. Not because these misdeeds are great, but because they are pity. He would like to know what moves you to do things like these, to smear your marital partner because he or she has disappointed you, to torture your child because he does not please a vicious neighbor, to look with scorn on a kind person and to exploit him, to take where you are given and to give where it is demanded of you, but never to give where you are given with love. To give another kick to a fellow who is down or about to go down. To lie where the truth is required and always to persecute truth instead of the lie. Ja, het vervolgen van de waarheid in plaats van de leugen. Dat is nu wat er binnen de mainstream gevestigde media en politiek gebeurt. Het vervolgen van de waarheid in plaats van de leugen. En dat gaat dus verder dan het wegkijken van de waarheid. Dat is dus het vervolgen van de waarheid. Want dat is uiteindelijk waar je dus op uitkomt, denk ik. bij in deze morele crisis, zoals ik het dan maar even noem. En waar mensen dus volmondig en actief aan meewerken. Maar ik hoop dat ik een beetje heb kunnen verhelderen dat het dus in de hoofden van deze mensen zit om de great man, dus de mens die waarheid zoekt, die stabiliteit zoekt, die consensus en verbinding zoekt, echt om die dus diep te wantrouwen en te haten. Maar dat heeft dus te maken met deze mensen zelf. He, dus even de psychologie daarachter. Ik ben geen psycholoog, maar dat is wel wat je leest in de grotere werken over het verlies aan zelf, wat de moderne tijd eigenlijk heeft veroorzaakt, denk ik. Werkelijk een zelf en niet een oppervlakkig zelf met plakkertjes en labeltjes en hokjes waar je dan zogenaamd dan jezelf bent. Wat natuurlijk ook in het hele lespakket zit, hè, van de lentekriebels. Je kunt gewoon worden wie je wil zijn. Je hoeft niet te werken aan wie je wil zijn. Je hoeft niet te groeien in wie je wil zijn. Je hoeft niet te lijden eventjes onder wie je bent om een ander, hè, om volwassen te worden straks. Het is zo schadelijk, hè, op dat niveau eigenlijk ook. Maar je kunt er natuurlijk wel. Je kunt dat ondervangen door dus geïnformeerd te zijn daarover en je dus ook te weren daartegen. Zonder dus helemaal los te schieten in pedo. Want oké, ik snap het, maar het is niet constructief of zo. Maar ik ben het wel mee eens dat het daar natuurlijk ook heel veel, schijn van heeft. Dat het daar natuurlijk op een gegeven moment ook, dat moet ook genormaliseerd worden. Hè? Pedo's hebben ook gevoelens. Het gaat allemaal om gevoelens. Hè? Allemaal om gevoelens. En niet om morele verwerpelijkheid. Wat ook C.S. Lewis zo mooi beschreef in The Abolition of Man. Heb ik hier ook wel eens besproken. Die zei ook, we hebben in de moderne tijd, dat is trouwens ook alweer wat ouder. Het is grappig dat de mooiste boeken eigenlijk over de moderne tijd 70 jaar geleden zijn geschreven ongeveer. Voor heel profetisch ook. The Abolition of Man, daarin zegt C.S. Lewis dat we door het subjectiveren van alles wat mooi is, de moraal, wat goed is, en hè, hij heeft het over een mooie waterval, kunnen we objectief vaststellen dat een waterval mooi is. En dan zijn er mensen die zeggen, nee, maar dat voel ik. Ja, maar dat is mijn gevoel. Daar zitten wij nu heel erg in. Dus alles is gevoel geworden en niet meer objectiveerbaar. En daarom kunnen we het niet meer eens worden over wat moraal is, denk ik. Dus Abolition of Man, Men Without Chest heeft hij het over, C.S. Lewis. En dat is eigenlijk dus ook The Little Man. The Little Man die zijn gevoelens heeft gecentreerd en geen midden meer heeft, geen middelpunt, geen centrum. Oké. Rustig aan, Zietke. Zijn jullie er nog? Ik was een beetje. Oké. Een leuk voorbeeld daarvan trouwens. Ik hoorde gisteren op de radio. Je hebt altijd van die. In de auto luister ik radio. Van die raadspelletjes. En dan moet je raden welk nummer het is of zo. En dan vervormen ze dat. En ik hoorde meteen wat het was. Het was. Wat was het? Ik hoor het ook vaak niet hoor. Maar het was van. Hoe heet ze ook alweer? No Doubt. I'm Just a Girl of zo. En toen belde er dus iemand. En die noemde een heel ander nummer. Meer een soort reggae-achtig nummer of zo. En toen vroeg die radiopresentator. Maar. Nee, het is niet goed. Maar mag ik vragen, hoe kom je erbij dat het dat nummer was? Want hij moest een beetje lachen. En die jongen, het was duidelijk een jonger iemand, in zijn, weet ik veel, 20 of 30 of zo. Maar ja, ik weet het niet. Ik had gewoon het gevoel. En hij kreeg nog een keer de vraag, ja, maar wat was dat dan precies wat je dan hoorde? Je merkte, die jongen die kon dus niet Hij kon niet motiveren waarom hij iets had gevoeld. En dat is gewoon een voorbeeldje. Maar dat is dus de wat ik daarmee bedoel. Ja, ik las trouwens ook nog over die asielzoeker die een 11-jarig meisje had verkracht en die krijgt dan nu een taakstraf. Waarom begin ik daarover? Er werden heel veel mensen ook boos over. Maar we zien dus ook wat ik net beschreef, ook in het strafrecht steeds meer gebeuren. We zijn van een daadstrafrecht naar een daderstrafrecht gegaan. Ik heb zelf strafrecht gestudeerd en ik heb dat toen ook heel erg zien veranderen in die jaren dat ik studeerde en de jaren daarna dat ik werkte. Ik ook doseerde in het strafrecht. Toen zag ik echt heel duidelijk die verandering ontstaan eigenlijk van de vergeldingsgedachte. Hè, van je hebt iets gedaan wat verwerpelijk is en de maatschappij is geschokt. Dus wij moeten een hoge straf gaan geven naar jij moet behandeld worden. Jij hebt, er zijn dingen in jouw leven waardoor jij geen straf verdient. Of dit ligt gevoelig. Of we mogen niet generaliseren. Weet je wel, er werden eigenlijk vanuit de hele sociaal-psychologische hoek. Werd heel veel invloed uitgeoefend eigenlijk op hoe we naar het strafrecht kijken. Dus dat is ontstaan. Ik weet niet precies wanneer, maar ja, slachtofferrechten bestaan al een jaar of 25 uit mijn hoofd. Ja, dus op zich is daar niks mis mee natuurlijk. Maar er ligt veel te veel nadruk op het dat mensen er eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. Ja, behalve als je natuurlijk 16 jaar bent en je rijdt op een tractor en je bent aan het protesteren, daar mag er op je geschoten worden. Maar als je een asielzoeker bent, ja, daar heb je eigenlijk gewoon, kon je eigenlijk niet beter. Ja, je kon eigenlijk niet, ja. Snap je? En rechters zijn ook gewoon nu zo gaan denken. Van we mogen niet oordelen eigenlijk. Hè? Daar heeft Theodore Dalrymple ooit een heel mooi stuk over geschreven. Dat is die Engelse publicist en schrijver en psychiater ook trouwens. Een hele goeie volgens mij ook. Ik heb hem ook een paar keer ontmoet. En hij heeft dat stuk geschreven van The Knife Went In. Moet je maar eens lezen. On the tendency of criminals to describe their deeds using the passive mood. Ik kon er niks aan doen. He, dus ik kon er niks aan doen. Het mes ging er gewoon in. Het mes ging gewoon in het lichaam. Ja. He? Iedereen snapt dat toch? Dat je op een dag gewoon denkt, oh jee. Ja, dat is buiten mij omgegaan. En rechters zijn dit in hun plaats gaan doen, schreef ik gisteravond. Er is geen wil toe te schrijven aan de dader die hier niets aan kan doen. Dus de overtreding van de norm is niet meer waar we nu in het strafrecht de nadruk op leggen. Want we hebben geen norm. Dus, snap je? Dat is heel gevaarlijk, want daarmee verlies je dus de consensus over wat wel en niet kan. Het staat nog wel in de wet. Ik bedoel, het is niet zo dat je wegkomt met moord of zo. Maar, volgens mij heb ik mijn punt gemaakt. Maar het is zo, het is heel, dat is die Huip heeft het over, die buitenhofknakker, die heeft het over destabilisering. Maar al dit soort dingen zijn heel destabiliserend voor een land. He, als het rechtsgevoel wordt aangetast. En dat gebeurt natuurlijk met name als je inderdaad vreemdelingen niet hard straft die aan kinderen komen. Dat ik bedoel, ik weet niet hoe harder je moet optreden tegen iets dan dat. Maar goed. Dat is het linkse offer, hè? Ik heb al eens geschreven, dat zijn de offerdieren eigenlijk van de moderne tijd. De jonge vrouwen die verkracht worden. Dus even zonder te zeggen dat, hè? Dus, maar het gebeurt. Het gebeurt gewoon veel meer dan we mogen toegeven, hè, officieel. Ik lees eventjes jullie commentaar. Ik wil jullie ook niet verwaarlozen. Terwijl ik even op adem kom. Like, deel jongens de uitzending als je wilt. En abonneer je op het kanaal natuurlijk. Even kijken. Ik zag nog een clipje van Klaus Schwab. Die graag wil voortleven in een soort AI-versie van zichzelf. En dit zien we natuurlijk vaker nu. Scott Adams heeft het er ook wel eens over gehad. Uit zijn mond kan ik het beter hebben dan uit die van Klaus Schwab. Maar dit is ook de little man. Klaus Schwab is ook de little man die eigenlijk een inkijkje geeft in hoe hij het leven elimineert. Dus hij denkt dat hij voortleeft in een computer. Dus wat zegt dat over zijn huidige leven? Als jij denkt dat jij kunt voortleven in een computer, zeg maar versie van jezelf, waarin jouw hersenen als het ware een soort van nog bepaalde dingen zeggen die jij ook zou kunnen hebben gezegd, behalve dat je dan fysiek er niet meer bent. Dus dan zou je met je nabestaanden bijvoorbeeld kunnen chatten of zo. Want dan, dat chatprogramma zou dan weten hoe jij dan zou reageren. Dat is zo. Is onheimisch een woord? Nee. Dat is echt creepy. Er is ook een film over trouwens. Waar ik even niet op kan komen. Girl heet het of zo. Waarin een man een relatie heeft met een vrouw. Die eigenlijk een computer is. Dus dat is natuurlijk waar je mee kunt spelen. Met die techniek en met die gedachten. Maar Klaus Schwab is daar dan helemaal. Die is helemaal in zijn nopjes daarmee. Die verkondigt dat dan weer op zo'n webpodium. Van, oh, nou dat kunnen we. Dan zijn we eigenlijk onsterfelijk. Nou, jij bent nu al gestorven dan, hè, eigenlijk, als je dat denkt. Jongens, wat ben ik... wat ben ik daar weer al lekker mee bezig, hè? Ik wil doorleven als AI, Artificial Intelligence. Ja. We leven al in een simulatie. Ja, nou ja, goed, dit heeft al heel lang bestaan, denk ik. Maar dit denk op deze manier. Alleen, het wordt ons nu ook opgedrongen. En dat vind ik niet zo heel erg leuk. Maar goed, ondertussen, goed nieuws uit Amerika althans. Nikki Haley is natuurlijk uit de race nu. Dat was ook kansloos. Ik zag dat het werd, in de Nederlandse media werd ze nog heel erg gepromoot. Hè? Zonder enige analyse verder. Want het was gewoon vrij kansloos. Dus zij zit eigenlijk in die never Trumper hoek. Dus nu is het Trump tegen Biden officieel, volgens mij. Ja. En het schijnt dat 80% van de Nikki Haley aanhangers dus nu naar Biden gaat. Wat ik heel raar vind. Want ik bedoel, als je al zo gestoord bent dat je op Biden gaat stemmen, waarom doe je dat niet dan al meteen dan eerst al? Maar oké. Okay. Maar dat is dus ook onderdeel van de mind virus, is dat mensen stemmen nog liever op Dracula of zo, of op literally Hitler, dan op Trump. Want dat is de grote... Dan word je verstoten uit de groep. En dat is al geïnternaliseerd. Maar goed, ondertussen zijn er natuurlijk miljoenen mensen die dat niet doen. Oh ja, Kennedy nog. Ja, ja, Kennedy, sorry. Maar goed, heeft dat veel kans van slagen? Ik zie nu veel van mensen zeggen van ja, waarom kan Kennedy niet gewoon het grotere belang zien en Trump endorsen, want hij gaat het toch niet worden. Ja, dat vind ik lastig. Maar ik denk dat als ze niet nog hele bijzondere trucjes hebben, zeg maar, de Biden Deep Swamp, Deep State, dan gaat Trump denk ik wel winnen. Dus ze moeten iets doen, denk ik. Yes, all right. Het is al bijna 11 uur, jongens. Ik wilde het nog hebben over... Ik had iets geschreven over Fukuyama. over hoe slecht dat idee was van die end of history. Maar dat ga ik even bewaren voor de volgende keer, denk ik. Dat heeft ook te maken met de oorlog en de, dat soort dingen. Maar dat zie ik vaker terugkomen nu van, oh, misschien had hij niet gelijk. Misschien waren we nog niet klaar na de Koude Oorlog. Misschien waren we nog niet de morele overwinnaars van het heelal. De Imperial Overreach, hè, heet het, waar we nu in zitten. Maar dat bewaar ik nog even voor de volgende keer. Verder wel interessant dat Elon Musk twittert over waarom komen er zoveel illegale immigranten Amerika nu binnen. Het zijn er ook heel veel. Hè? Daar horen wij natuurlijk heel weinig over. Maar die grenzen staan wagenwijd open. Ze worden ook met vliegtuigen naar verschillende Amerikaanse steden gevlogen. Het zou gaan om ongeveer tussen de 300.000 en de 400.000 mensen al in de afgelopen maanden. En hij zegt dus, Elon Musk zegt dus van ja, dit is dus hoe ze een overwinning gaan veiligstellen van de Democraten. Maar dan denk ik van, het feit dat hij daarover speculeert en zo. Het kan hem ook niet zoveel schelen dat hij dan voor gek wordt verklaard. Ik denk niet dat het heel gek is, gedacht eerlijk gezegd. Maar dan denk ik wel, waarom zouden ze zoveel moeite doen om echt letterlijk dus mensen naar stemhokjes te krijgen om voor hun te stemmen? Dan kun je toch veel beter gewoon vals spelen. Dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Dat democratie, dat ze nog zoveel moeite doen eigenlijk om democratie ook daadwerkelijk zo uit te voeren. Dus met stemmen en mensen echt daadwerkelijk. Dus dat mensen dan een bolletje inkleuren. Dat vind ik interessant. Dat je zou zeggen van, er zijn toch slimmere methoden om de macht te houden. Maar misschien is dat wel de grens van hun vermogen of zo. Zijn ze heel bang om officieel tirannie. Om officieel tyranniek te worden. De wereld op zijn kop. Nee, maar goed, dus de normale, de moderne tijd, moderne wereld slaat nergens meer op. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van een soort taak of zo. Of een levenslust of een manier om daarmee om te gaan. Ik denk dat altijd zo zal blijven. Hoe erg het ook is. En het enige waar ik op vertrouw is dat deze, hoe noem ik het nou net, deze waanvoorstelling op een gegeven moment toch klapt. Op een hele vervelende manier, misschien met meer slachtoffers dan zij zelf. Hopelijk, maar goed. Ik kan nog wel heel eventjes wat antwoorden of commentaar of zo geven als jullie dat willen. Voordat ik ook even naar buiten ga. Ik heb zo een afspraak. Even kijken. Ik had even water moeten meenemen. Absoluut. Alles moet stuk. Alles moet stuk. Oh jongens, ja, maar ja, een soort compassie is misschien een soort koude, zoals ik het noem, koude compassie voor deze huipjes en rutrugjes die ons, die niet snappen dat wij ze echt willen begrijpen. Snap je? Dat is heel, maar goed. Ik had nog één dingetje. Oh ja, want over trouwens, als mensen zeggen, ja, dat lentekriebels, dat is er al 10 jaar enzovoort. Kijk maar ook naar die wet, hè, waar Christoffer van de SGP op aansloeg vorige week. Die ontdekte dat het woord moeder gaat verdwijnen uit de, dat is ook weer iets in de burgerlijke stand of zo. Dat wordt dan ouder. En die stuitte daarop. Nou, gelukkig had hij dat gevonden. En gelukkig vond Hugo de Jonge het een foutje. Foutje. Nee, dat gaan we natuurlijk helemaal niet eruit halen, moeder. Dat gaan ze zeker wel doen. Er zijn heel veel wetsvoorstellen al, die al heel lang op de plank liggen om man-vrouw te schrappen uit het familierecht. En dat is ook niet alleen maar in Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. Daar wordt dus nu op dit moment gestemd, of niet nu, waar, rond deze, in deze, ergens deze maand, over de Selbstbestimmungsgesetz. En dat gaat dus ook over het kunnen wijzigen van je geslacht elk jaar. Dus je kan binnenkort in Duitsland, want alleen de AfD is natuurlijk tegen, want iedereen vindt dat verder volstrekt normaal. Je kunt dus elk jaar in Duitsland straks je geslacht veranderen in je documenten, in je paspoort. Dus dus even dat detail ook, hè. Dus dat, dan zullen natuurlijk mensen zeggen, ja, maar dat doen mensen niet elk jaar, maar je zou het kunnen doen. Maar wat spreekt hieruit dan? Dus je kunt elk jaar zeggen van, ik ben nu een man, ik ben nu een vrouw, ik ben nu niks. Dat niks vaststaat. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk de X wordt. Dat is de zelfbestimmingsgesetz. En dat is allemaal jezelf zijn. Hè? Is ook de slogan van deze campagne, van de Duitse campagne, jezelf zijn. Goed. Dus de AfD is daar natuurlijk erg op tegen. En de status quo is dus gewoon van, ja, als we dat niet doen, dan mishandelen we deze mensen of zo geestelijk. En dat zou dan ook mogen vanaf 14 trouwens. Want dat is echt zo precies zo'n leeftijd waarop je dat allemaal al weet. Maar goed, dan kun je dat een jaar later weer veranderen. Het is een soort spelletje, het is een soort verkleedpartijtje eigenlijk. Maar dan institutioneel, het is eigenlijk ook een soort valsheid in geschriften. De hele tijd een soort, ik ben nu een man, ik ben nu een vrouw en dan in dat paspoort. Laten we het onnodig ingewikkeld maken. Dat is nu een beetje de teneur. Goed jongens, dat was het voor vandaag. Mensen die nog binnenkomen hebben pech. Ik ben al klaar. Maar je kunt het terugkijken natuurlijk. Vergeet niet te liken, te doneren. Heel erg dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Je helpt me daar echt enorm mee om dus ook die andere uitzendingen mogelijk te gaan maken met gasten en de bakkies ook gewoon tussendoor te kunnen blijven doen. Daar zit veel tijd in. Daar zit veel hulp bij ook van anderen. Die ik daar ook graag voor betaal natuurlijk. Dus ik zou het heel fijn vinden als jullie iets kunnen missen, een kleine donatie te doen of wat je kan missen. Dus. Maar in ieder geval, dus via het linkje hieronder. En post kan naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. En ik kreeg nog een brief trouwens en nog een kaartje ook. En ik ben nog niet geweest deze week volgens mij naar de postbus. En daar zegt Leen, schrijft mij, het beleid dat gevoerd wordt is zo tegenstrijdig en tegennatuurlijk dat het wel gedoemd is te mislukken. Tot die tijd gaat men vol op het orgel om ons het leven onmogelijk te maken. Ze zullen alle mogelijke trucs uithalen om ons in angstmodus te doen laten schieten. Nou, Leen heeft het ook begrepen inderdaad. Dat is gewoon de wat wij zien, toch? Dus ik hoef jullie ervaren volgens mij ook daar niet zo heel erg meer in te overtuigen. Onchen. Onchen, inderdaad. Dus dank jongens voor het kijken en voor het reageren. Je kunt hieronder ook een commentaar achterlaten, dat zal ik ook lezen. Ga naar mijn website, thefireonline.com. Daar staan de video's hier ook. Zijn de video's ook terug te vinden. En natuurlijk ook de artikelen die jullie kunnen lezen wekelijks. Dus doe dat vooral ook en deel die ook. En ik zie jullie heel snel weer in de loop van begin volgende week. Ciao. Ciao, ciao. En een fijne dag in de zon.